In Westmeerbeek, en het ligt toch wel een half uur buiten Antwerpen, staat het schrijvershuisje van Erik Vlamink. Een schrijver die al lange tijd publiceert, maar eigenlijk in Nederland helemaal nog niet zo bekend is. Dus dat is een mooie reden om daar nu eens verandering in te brengen. Want hij heeft al een heleboel boeken geschreven. En dan is er natuurlijk een radioboek over het huisvuil en de buren. Maar eerst even een hele korte kennismaking. Want veel geschreven, dat wel. Ook een opleiding in de letteren gehad. Maar niet meteen als schrijver begonnen. Want ik las dat je bent begonnen als verpleger in een inrichting.
Goh, verpleger was het niet helemaal. Ik ben inderdaad, nadat ik afgestudeerd ben, in een psychiatrisch centrum gaan werken.
Als wat dan?
Als wat dan? Als niks. Het was medio jaren 70 toen. Blijkbaar kon je zonder enig diploma in zo'n ding terecht om er een soort opzichter te worden.
Yeah.
Weet ik hoe ik het moet beschrijven, want zo'n psychiatrisch centrum toen, dat was echt wel de middeleeuwen, hoor. Verschrikkelijk hoe het er daar aan toe ging. En eigenlijk ben ik daar toen gaan werken met de slechte, valse gedachte. Ik wilde schrijver worden, hè, van ik ga in zo'n gekkenhuis werken en dan doe ik inspiratie op om te kunnen schrijven.
Dit was eigenlijk een beetje undercover, zeg maar.
Ja, zo zou je het kunnen noemen, maar het werd mij al vrij vlug duidelijk van, jongen, dit werkt zo niet. Je gaat niet in zo'n ding werken om daar zomaar eens inspiratie op te doen. Bovendien ging ik ook heel vlug mijn patiënten graag zien en het werk graag doen. En geraakte ik ook erdoor gebeten om wat te proberen doen aan alle wantoestanden die ik daar zag.
Want beschrijf eens, hoe zag het dat er toen uit?
Ik ben begonnen te werken in een instelling waar alleen mannen verbleven, doorgaans wat men nu zou noemen chronisch psychiatrische patiënten. Mensen die daar al vele jaren verbleven, die kwamen nooit buiten. Sommigen onder hen hadden gewoon geen kleren, die hadden alleen het soort instellingsuniform waar ze in rondliepen. Ik kwam terecht op een afdeling met 78 mannen die allemaal in één slaapzaal sliepen, één grote refter aten, niks privacy hadden. Die hadden allemaal epilepsie. Dat was de bindende factor voor de afdeling. Maar dat betekende sommigen hadden een mentale handicap, anderen hadden die epilepsie gekregen door bijvoorbeeld een ongeval wat ze gehad hadden, nog anderen hadden die epilepsie door veroorzaakt door andere aandoeningen, maar dat zat dan allemaal in één mengelmoes bij elkaar. Personeel wat er was niet opgeleid voor niks. De enige opdracht die wij hadden, hou de boel hier kalm. Daar werd dan ook behoorlijk wat medicatie ingestoken om de boel kalm te houden. Dat was de situatie, zowat, ja. Ik ben daar dan, ik heb dan toch bijna 10 jaar gewerkt. En daarna heb ik nog een kleine 10 jaar in de dakloze sector in Antwerpen. Dat was bijna naadloos overgaan van het ene in het andere. Want het gekke was, toen ik daarna bij de dakloze werkte, kwam ik soms mensen tegen die ik voordien in de psychiatrie had gekend. En dan ben ik in 1994 voltijds schrijver geworden. Ik heb altijd schrijver willen worden. En toen werd ik 40 en dan dacht ik, dan gaan we de jongens dromen maar waarmaken. En dan heb ik mijn baan opgezegd. Ja. Sindsdien ben ik schrijver.
En dat schrijven, je hebt altijd willen worden, zeg je. Hoe uitte zich dat? Zat je als jongen al heel veel te krabbelen?
Ja en nee. Want ik ben op zich zo geen veelschrijver, hoor. Ik zit vaak te denken en veel te denken over wat ik ga schrijven. Soms vragen mensen aan mij wel eens hoe zit het met je volgende boek, en dan zeg ik, het is af, ik moet het alleen nog schrijven. Dus veel, veel plannen maken. En daarnaast heb ik ook altijd wel geschreven, maar dat waren geen grote hoeveelheden. En als schrijver kan ik eigenlijk maar twee dingen. Dat is verhalen vertellen, dus romans schrijven. En op een heel... Ik vind het zelf altijd heel gek. Ik zie ook hoe ik theater kan schrijven. Maar ik kan geen gedicht schrijven, want als ik een gedicht schrijf, wordt dat een verhaaltje. Of ik kan ook geen filmscenario schrijven, want ik kan niet zien zoals de filmcamera ziet. Dus het zijn bij mij verhalen of theater. En ik heb, van toen ik zeer jong was, heb ik vrij veel theater geschreven. En dat ging over van alles. Ja. Van alles en nog wat. Maar dat is iets wat ik zeer graag doe. En wat ik er als schrijver ook prettig aan vind, is om daarna het productieproces echt mee te maken. Omdat je dan opeens even collega's hebt. Want schrijven is een heel solitaire bedoeling. En zo'n theaterproductie meemaken, ja, dan werk je in een groep samen naar iets. En ik heb wel graag collega's af en toe.
Dan eerst het verhaal waarom het eigenlijk allemaal begonnen is. Het huisvuil en de buren, het radioboek. Wat was de inspiratie voor dit verhaal?
Dat is eenvoudig hoor. Dat is bijna de eerste zin van het verhaal. Ik zat hier in het dorp in Westmeerbeek in het café. En daar zaten twee mannen tegen elkaar op te klagen over hun vrouw. En die ene zei van, kan jij dat nou begrijpen? Ze heeft alles. Ze woont in wat wij in Vlaanderen noemen een half open bebouwing.
Ja, wat is dat?
Er zijn twee huizen die tegen elkaar geplakt zijn. En ik denk dat jullie
zeggen
twee onder één kap. Ja. Dus ze woont in een half open bebouwing. Ze heeft alles. Ze heeft een vaatwasmachine. Ze heeft een mooie auto. En toch heeft ze een depressie. En ik vond dat zo'n opvallende uitspraak dat het voor mij de start werd van mijn verhaal.
Gebeurt dat vaak, dat je zoiets oppikt en dat dat dan tot een werk leidt?
Ja, het is voor mij een inspiratiebron om mensen te horen spreken en om daar dan ook dingen mee, om daarmee aan de gang te gaan. Ik heb er in hetzelfde café recent trouwens nog een heel mooie gehoord waar ik iets mee ga doen. Daar zit een mannetje en die zit daar al van 's ochtends vroeg. En ik denk dat hij rond de 70 jaar oud is en die is nog nooit in zijn leven betrapt op werken. En nou vroeg iemand aan hem of die nooit in zijn leven, en weer een mooi Vlaams woord, goesting gehad heeft om te werken. En dan heeft hij lang in zijn glas gekeken en dan heeft hij gezegd, denk jij dat het gras groeit door eraan te trekken? En dat vond ik ook zo mooi, waarvan ik dacht, moet ik iets mee doen?
In dit geval is het een komisch, maar ook tragisch tegelijk verhaal wel geworden van een kleine man. En de vrouw die duidelijk ook teleurgesteld is in het leven, ook al wordt zij alleen maar beschreven. Is het een Vlaams verhaal?
Ik denk dat het enerzijds een Vlaams verhaal is en ik denk dat het anderzijds een verhaal van overal is. Het zijn teleurstellingen alle randen, het is tegen muren oplopen en eigenlijk ook niet zien wat je eigen rol in het gebeuren is. Dat maakt het ook tragisch. En zelf vind ik dan belangrijk om, wanneer iets zo tragisch is, om er toch ook een beetje komisch effect aan toe te voegen.
Ja.
Want anders wordt het een triestig verhaal en ik wil geen triestige verhalen schrijven.
En het is een verhaal wat heel veel kenmerken voor mijn gevoel heeft van ook je andere werk. Je beschrijft en daardoor ontstaat de emotie, want je hoort die man en je gaat inderdaad eerst lachen en dan later denk je, god, het is er ook wel heel, heel sneu voor hem, maar ook voor die vrouw en hoe ze allemaal met elkaar omgaan. Maar dat zeg jij niet in woorden. Door hem te laten vertellen ontstaat dat. Dat lijkt me een kenmerk van jouw schrijverschap.
Ik ben blij dat je het ziet. Waar ik zelf niet goed tegen kan wanneer ik een boek lees, is wanneer bijvoorbeeld een personage beschreven wordt. Wanneer gezegd wordt, het was een lange man en hij had donker haar en blauwe ogen. En dan denk ik, jongens, ik moet dit niet weten. Laat mij alsjeblieft mijn eigen film maken. En ik probeer de karakters van mijn personages te schetsen in de dialoog, in het gesprek wat ze zelf voeren, in hun eigen taal, in de manier waarop ze dingen zeggen, enzovoort, enzovoort. En dan denk ik, dan gaat elke lezer, of in dit geval bij het radioboek elke luisteraar, er wel een personage bij voorstellen. En net dat vind ik vaak rijkdom van literatuur, dat elke lezer zijn of haar eigen film ervan maakt.
Ja, dus geen boodschap wat dat betreft.
Nee hoor, absoluut niet. En tegelijk dan toch weer een beetje wel, in die zin dat ik, dat is ook dan weer heel persoonlijk en iedereen doet ermee wat hij wil. Ik vind het de taak van een kunstenaar, bij uitbreiding, een schrijver, als ik het meer beperk, om een stukje spiegel van de samenleving te zijn. Om dingen te laten zien Maar tegelijk doet elke consument van dat kunstproduct er op zijn of haar beurt mee wat hij zelf wil.
Is dat een beetje het idealisme uit de jeugd wat ik hier hoor?
Ja, dat zal wel, hè. Post-68 generatie, de hele wereld veranderen en verbeteren. Ja. Het zit er een beetje in, maar niet ziekelijk, denk ik.
In ieder geval niet met die roman die een aanklacht is tegen de psychiatrische zorg, want die heb je niet als zodanig geschreven, hè?
Die heb ik niet als zodanig geschreven, nee. Ik heb daarover wel twee romans geschreven die in die zesdelige romancyclus van mij zitten. Maar dan gaat het eerder over mijn rol erin. Als kwetsbaar en schuldig mens toch ook, om het met zulke zware woorden te zeggen. Die zes romans van mij, die gaan in principe over wat ik noem de verzwegen verhalen van mijn familie. En ik vond dan, als ik de vuile was van de familie buiten hang, dan moet ik mijn eigen vuile was ook maar durven buiten hangen. En wat daar dan over die psychiatrie in zit, en dat is echt wel echt gebeurd, dat stukje, is dat wij als kleine jongetjes, vriendjes van mij en ik, een ander jongetje in de buurt grondig gepest hebben. En dat toen ik later in de psychiatrie werkte, ik op een bepaald moment een nieuwe patiënt mocht verwelkomen, en dat was dat jongetje. En dat was een behoorlijke kater. En ik vond, daar moeten we dan ook maar eens een boek over schrijven.
Ja. We hebben het steeds over zes romans, die overigens heel goed van los van elkaar te lezen zijn. Daarin komt ook al heel vroeg in de familie een jongetje voor die naar het gesticht toen nog ging. Hè? Was dat ook een van de redenen om daar te gaan werken? Of is dat toeval?
Nee, dat zal eerder toeval zijn. Ik heb mezelf tot doel gesteld toen ik die boeken schreef, dat elk boek op zich een boek moet zijn. Dat het voor een lezer ook mogelijk moet zijn om de boeken in willekeurige volgorde te lezen. En verder was mijn bedoeling ook, wie ze alle zes gelezen heeft, die heeft er zeven gelezen. Die heeft iets extra, omdat er dan een aantal dingen in elkaar gaan vallen. Ik vond dat een prettig spel en ik vind het ook heel prettig om van nogal wat lezers te horen dat ze het zo ervaren hebben. En er zijn dus zo'n aantal dingetjes die wel in bijna elk van die boeken de kop opsteken. Namelijk die instelling die er op de een of de andere manier in zit. De geheimen van de familie die er altijd in ronddraaien. En wat ik daar ook heel belangrijk aan vond, dat zijn geheimpjes uit mijn familie. Maar ik denk dat dat soort geheimpjes in elke familie voorkomen, want anders zou ik het niet zinvol vinden om erover te schrijven.
Nee, dan is het alleen maar vuile was buiten hangen natuurlijk.
En dan vind ik het ook prettig om van lezers te horen dat ze dat herkennen. Dat ze, ja, wij hadden in de familie ook zo iemand en dat. Ja. En dan ook heel gek, ik kom uit het katholieke Vlaanderen, dat ik aanvankelijk dacht van, werkt dit wel bijvoorbeeld in grote stukken van Nederland waar men niet uit dat katholieke kluwen komt. En dan blijkt dat heel verrassend, heel gelijkaardig te werken.
Ja, komen familiegeheimen in voor als een minnares van opa. En, meewerken met de Duitsers door diverse familieleden. Daar is geen enkel familie staat erop te wachten totdat in een boek beschreven wordt. Hè?
Tuurlijk, ja.
Heb je nog wel contact met je familie?
Ja, dat valt best mee, hoor. Dat valt heel goed mee. Ja.
Maar daarom moesten de hoofdpersonen daarvan was het goed dat die er niet meer zijn. De meeste hoofdpersonen.
Ja, daarvan was het goed dat die er niet meer zijn. Tegelijk denk ik, want dat vind ik als auteur ook belangrijk, ik heb niemand slecht gemaakt of zo. Ik geloof trouwens niet dat er slechte mensen zijn of ze moeten echt ziek zijn. Ik heb ook geprobeerd om de nuances te beschrijven. Om oorzaken te beschrijven. Ja. Van waarom dingen zo gelopen zijn.
Het wordt in recensies je trouwens wel eens verweten dat je te weinig stelling zou nemen tegen bijvoorbeeld familieleden die met de Duitsers samenwerken. Terwijl jij zegt, en zo komt het op mij ook over wat ik lees, ik laat het zien. En je kunt als lezer zelf wel begrijpen dat dat niet goed is. Dat hoef ik niet te veroordelen.
Ja, ik ga ervan uit dat de lezer verstandig genoeg is om... om zelf zijn oordeel te vellen. En ik vind niet dat de auteur dat moet doen. Het is voldoende dat ik inderdaad laat zien wat er gebeurt.
Het zal waarschijnlijk nooit de bedoeling zijn geweest als je aan zoiets begint. Maar ik denk dat je na het onderzoeken en het beschrijven... toch ook op een, misschien op een andere manier tegen de familie aankijkt? Of meer duidelijkheid hebt?
Ja, anders en toch hetzelfde hoor. Er is meer duidelijkheid. Je kan een aantal dingen in een context plaatsen. Maar je gaat die mensen daarom niet liever zien of harder haten. Wat dat betreft blijft dat wel hetzelfde.
De oma van moeders zijde, met wie de kleine Erik toch behoorlijk wat moeite heeft. Ja. Is niet zo'n aardige vrouw tegen hem. Je begrijpt een heleboel meer als je hoort hoe teleurgesteld zij ook in het leven is geraakt. Maar je bent er niet liever door gaan vinden.
Nee, dat verandert niet. Nee. Er is meer begrip, maar het gevoel blijft hetzelfde.
Ja, want dat kun je niet meer aanpassen.
Dat kan je niet meer aanpassen.
Nee.
Je kan er ook met haar, ik kan er ook met haar niet meer over converseren of wat dan ook.
Ja, dat vroeg ik me af. Ik heb niet alle boeken gelezen, maar bij een aantal dingen denk je van... daar kan je dus niet meer met diegene over praten. Dat zal af en toe wel eens een vervelend gevoel geven. Had je vast wel gewild.
Dat klopt, ja. Ja, er zijn een heleboel dingen waar... vooral met mijn vader zou ik graag een aantal dingen nog wel eens op een rijtje zetten. En gewoon ook om het beter te begrijpen.
Was dat buiten het boek waarin je zelf je bloot moest geven over jouw ideeën die niet bleken te kloppen en dingen die je hebt gedaan waar je achteraf ook niet blij om bent. Was dat het moeilijkste boek, dat over je vader? Over zijn geschiedenis. Hij heeft in Duitsland gewerkt. Ja. Jij wist daar niks van. Jij bent dat gaan uitzoeken en natuurlijk heel erg invullen.
Ja, dat was een of dat nu het moeilijkste was. Maar dat was ook inderdaad een moeilijk boek. Ik heb ook nog zo'n rare werkwijze om mijn boeken te maken. Ik doe om te beginnen heel veel research. Ik zit dan in archieven allerhande dingen op te zoeken waar ik gek genoeg tijdens het echte schrijfproces... niet echt nog wat mee doe. Maar ik moet het wel weten.
Zoals bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld... wanneer een boek van mij zich afspeelt tijdens de oorlog... dan vind ik dat ik moet weten wat de mensen toen aten... en hoeveel de dingen kosten. En ik sla dat allemaal op en ik maak daar notities van... maar die notities gaan eigenlijk nooit meer open. En wanneer ik die research gedaan heb, dan doe ik wat ik noem emotionele research. En bijvoorbeeld voor dat boek over mijn vader. Mijn vader, die aanvankelijk als vrijwilliger naar Duitsland is gaan werken, is tijdens de oorlog door omstandigheden in een Duits werkkamp terechtgekomen, waar hij dan verplicht te werk gesteld was. En dat kamp werd bij het eind van de oorlog bevrijd door Russen en Polen. Hij is dan gaan lopen, want hij had nog meer schrik van de Russen dan van de Duitsers. En hij is te voet weer naar huis gegaan. En hij heeft daar ongeveer een maand over gedaan, totaal onder voet. Tot hij op een bepaalde dag terug in zijn en mijn geboortedorp verscheen. En ik heb die tocht overgedaan. Ik ben dus op dezelfde dag, op 28 april, in Noord-Duitsland vertrokken. En ik ben dan te voet... naar het Antwerpse gegaan, om daar een maand later te arriveren. Uiteraard, ik was niet onder voet, ik had geld op zak, ik kon in een hotel gaan slapen, ik had schoenen aan mijn voeten en al wat je maar wil. Maar voor mij is dat soort, en ik noem dat emotionele research, toch ook belangrijk om te doen. Ik wilde gewoon op hetzelfde ritme en in hetzelfde jaargetijde dezelfde landschappen zien... om mij te kunnen inleven in het personage dat mijn vader dan geworden was. En dat soort gekke dingen doe ik vooral in mijn boeken.
Dus dat kost eigenlijk nog meer werk wellicht dan op een gegeven moment het opschrijven?
Ja, ik ben veel... Het schrijfproces is voor mij het kortste onderdeel van het hele maken van een boek.
Ja.
En vind ik ook het naarste. Ik schrijf niet graag.
Dat is wel een opmerking voor een schrijver, hè?
Ja, ja, dat is echt hoor. Ik ben heel graag schrijver, maar ik schrijf niet graag.
Vanwege die eenzaamheid waar je het al eerder over had?
Oh, dat is een eenzaamheid. Dat is ook een heel strakke discipline die ik mezelf moet opleggen, want anders ga ik lopen van dat witte blad of van dat scherm. En ja, voor mij is het belangrijk dat een boek eigenlijk in mijn hoofd klaar is.
Dan kan het.
Voor ik aan dat, voor mijn nare schrijfproces begin.
En dan nog zeg je, heb je discipline nodig? Verplicht je jezelf om een bepaald aantal uren per dag te schrijven?
Ja, ja. Dan leg ik mijn zeer strakke discipline op met, ik schrijf van dat uur tot dat uur en van dat uur tot dat uur. En dan stop ik ook op dat uur. Dus als ik me voor in mijn eigen schema dan heb gezegd, ja jongen, om 8 uur 's avonds mag je stoppen, dan stop ik om 8 uur 's avonds midden in een zin, midden in een alinea.
Oh ja? Zelfs als het lekker gaat?
Of? Ja, en dat geeft dan het grote voordeel dat je de volgende ochtend lekker kan doorschrijven en dat je niet voor dat witte blad gaat zitten.
Ja, want dat is een ellende, hè, een wit blad, dat heb ik al vaker gehoord.
Ja, ja. En dus vandaar voor mij dat trucje van ik stop op dat moment en dan kan ik de volgende dag vanzelf verder werken.
Lees je eigenlijk terug als je direct de volgende dag wat je geschreven hebt?
Dat doe ik beter later, want er is dan zoiets bij mij. Wanneer ik wat geschreven heb, dan ga ik 's avonds slapen en dan denk ik, nou ga ik de Nobelprijs krijgen. En als ik datzelfde dan de volgende dag teruglees, dan denk ik, jongen, moet jij daar je brood mee verdienen? Zo'n troep. En ik moet dat gewoon een aantal weken laten liggen voor ik het als object, als min of meer objectief lezer kan teruglezen. En het gekke is dan dat ik heel weinig dingen herschrijf, maar heel veel dingen schrap.
Het verdwijnt?
Ja, het verdwijnt gewoon. En ik praat daar wel eens over met collega-auteurs en dan zie ik dat iedereen daar zijn eigen manier van werken in heeft. Sommigen gaan herschrijven, herformuleren. Ik doe dat bijna nooit, ik schrap alleen maar. Maar dat betekent dat er soms in mijn boek zinnen opduiken die gewoon één woord lang zijn. En dan staat daar koud, punt. En waarschijnlijk stond daar vroeger een hele volzin, waarvan ik achteraf vond, ja, het enige wat belangrijk is dat het koud was. En dat kan ik ook met één woord zeggen.
Ja. En dan kom je weer op die lezer die dat dan zelf verder mag invullen.
En die lezer zal dat zelf wel invullen en die heeft daar mijn decoortje niet voor nodig.
Dat verklaart ook waarom de boeken over jouw familie, vaak zijn familieboeken ontzettend dikke pillen, eigenlijk heel dun zijn. Want ik heb hier ja, langs moederszijde, ja. 2 ervan, met nog een novelle erbij. Nou, en onder de 250 zelfs, onder de 230.
Ja, voor de 2 samen,
ja.
Hè?
Ja.
Dus het zijn allemaal boeken van rond de 120 pagina's, maar ze zijn allemaal wel ooit 300 pagina's dik geweest voor deze jongen begon te schrappen. Ik ben er nu, binnenkort eind augustus verschijnt er een nieuwe roman van mij. Die zal rond de 300 pagina's zijn.
Dat is bijzonder.
Maar die is ook ooit 700-800 pagina's dik geweest.
Oh, toch ook weer de helft.
Dus er is toch ook weer meer dan de helft uitgegaan.
Een nieuwe roman, dat maakt nieuwsgierig. Want wat bepaalde recensenten ook schreven nadat deze 6 verschenen waren van, benieuwd wat hij nu gaat schrijven, want er is eigenlijk natuurlijk iets af, hè, die familie. Ja. In deze zin, 6 boeken gebundeld in langs moederszijde, langs vaderszijde, langs schrijverszijde. Ja, dan heb je dat gehad. Wat moet er dan komen? Had je dat gevoel zelf ook? Of was voor jou al duidelijk ja, waar je weg heen zou gaan?
Ja, dat was wel duidelijk. Ik had al lang een heleboel andere plannen voor andere boeken in mijn hoofd zitten. Maar ik was aan mezelf verplicht om die cyclus af te maken, vond ik. En dat geeft mij nu ook het prettige gevoel dat ik een aantal dingen op de plank heb liggen waar ik aan kan werken. En het boek wat er nu aankomt, dat gaat Suikerspin heten. En dat is het verhaal van 4 generaties kermisreizigers. Die ik, De oudste is een man die op de kermissen allerhande fenomenen, freaks tentoonstelt, vrouwen met baarden, Siamese tweelingen, dwergen. En de jongste is een man die een kindermolen uitbaat. En er zijn allerhande banden tussen die oudste en die jongste. En vond ik belangrijk om die uit te spinnen.
Ja.
In suikerspin.
En ook weer op waarheid gebaseerd dus, maar ook weer verwerkt tot roman.
Ja, ik denk dat alle boeken die ik geschreven heb en ooit zal schrijven, zullen vertrekken van waarheid. Mijn vrouw die zegt wel eens dat ze niet kan begrijpen dat een man zoals ik met zo weinig fantasie toch boeken kan schrijven. En ik denk dat ze gelijk heeft. Ik heb die waarheid nodig om te vertrekken. Maar dan gaan we er wel mee aan het werk.
En hoe is jouw eigen relatie met de pers? Vind jij dat je voldoende wordt gerecenseerd, gezien ook?
Ja, ik klaag daar niet over. Ik zoek de pers niet. En
vinden zij jouw nieuwe boeken?
Ja, voor mij gaat het erom dat mijn boeken gelezen worden. En dat mijn boeken verspreid worden. En ik heb dan de indruk, ik heb een uitgeverij die ervoor zorgt dat mijn boeken overal wel terechtkomen. En dat wie ze wil vinden, mijn boeken kan vinden. En twee, ik heb het heel prettige gevoel dat bij elk nieuw boek van mij wat er verschijnt, wordt er meer verkocht. En dat gaat niet met grote sprongen, maar dat is een beetje een olievlek die uitdijt. En ik heb dat liever zo dan wanneer ik ineens gehyped zou worden. Ja. Door een pers, waarna je na die hype in een heel diep gat kan vallen. Dus ik timmer liever langzaam en op mijn eigen ritme aan de weg dan in die grote stroom ineens terecht te komen.
Is het denkbaar dat je ooit niet meer zult schrijven?
Ik kan het mij op dit moment niet voorstellen. Het zou natuurlijk kunnen, hè, dat het op een bepaald moment ophoudt. Ik weet het niet, maar op dit moment kan ik me dat niet voorstellen.
Ben je daar bang voor dat het ophoudt?
Nee, ik ben daar niet bang voor. Want stel dat het zou ophouden, dan komt er weer wat anders. Dus
heel pragmatisch.
Ja.
Ondanks dat je toch fulltime schrijver bent nu.
Ja, ondanks dat ik fulltime schrijver ben. En dat is ook nog zoiets toen ik lang geleden mijn baan opzegde om voltijds schrijver te worden, toen zeiden de mensen tegen mij, jongen, wat doe je aan, waar begin je aan en ga je daar je kost wel mee kunnen verdienen? Nou, ik word daar niet rijk van, maar ik kan de kop boven water houden en ik kan elke ochtend doen wat ik graag doe. En dat maakt mij tot een gelukkige jongen.
Nou, succes daarbij verder. En bedankt voor dit gesprek.
Alsjeblieft.